Code?
I don't think so.
Mooi wit zijn. Ja, zeker. Maar dat jullie zo vrij zijn om het zelf al te doen. Goed, dankjewel. Ja, mooi wit zijn. Fijn dat jullie mij weer ontvangen. Ziet een bekend gezicht volgens mij. Maakt niet uit. Hey, dat lijkt heel erg. Ik ben Ewout. Ik zal zo even wat meer over mezelf vertellen. Adrie heeft me uitgenodigd voor vanochtend. En die uitdaging heb ik aangenomen. Ik zal het even zoeken. Even spannend. Plek waar je nog nooit geweest bent. Mensen die je niet kent. Maar God is goed. En God heeft zijn Heilige Geest aan ons gegeven. En ja, daar kan de Heilige Geest met zijn geest proevend wat er leeft bij jullie. Mijn geest aanraken en hopelijk dat ik iets kan delen wat jullie bezighoudt, wat jullie raakt, waar jullie stappen mee kunnen zetten. Ik ben vanochtend niet helemaal alleen gekomen. Ik heb mijn goede vriend Guido meegenomen. Guido heet het niet eigenlijk. Laat ik zo zeggen, Guido heeft zich aan mij opgedrongen. Die zei, zal ik met je meegaan? Fijn dat je dat wil doen. Ik heb ook nog een vrouw en twee kinderen, 11 en 13, Noor en Jurre. Noor moest kinderdienst doen in onze eigen gemeente. Wij komen in een gemeente in Bokkengen. En wij komen daar met heel veel plezier. Dus ik heb bedacht om mijn gezin niet mee te brengen. Mocht ik ooit nog een keer terugkomen, dan zal ik ze meebrengen. Ik vond het mooi wat je net las uit Psalm 65. Mijn aandacht werd wel getrokken door iets. Toen ik zo bezig was met deze dienst voorbereiden, dat doe ik altijd, kijken op Google Maps. Ten eerste om te kijken hoe ik moet rijden en ten tweede ook even de beeld. Dus voor mij is zo'n plek waar je altijd langs rijdt. Ik kom wel eens bij Sweco hier om de hoek, of wel eens bij het KNMI geweest, maar echt in de beeld eigenlijk nog nooit geweest. En mijn oog viel op de beeld, en Google Maps deed dat, hè? Toen ik de naam van de gemeente intikte. En er kwam direct in mijn gedachten van deze gemeente, jullie gemeente, is een plek van licht. De wereld is donker. En zo ziet de wereld er niet uit. Als we elke dag om ons heen kijken naar de wereld, dan denken we, zien we allemaal mensen die het best wel goed voor elkaar hebben, die er gezond en goed verzorgd uitzien. En dan vragen we ons wel eens af, waar is die wereld die Jezus nodig heeft? Maar al die mensen die er zo verzorgd uitzien, zijn allemaal mensen die Jezus nodig hebben. En ze leven in het duister. En dat wat er achter de voordeur gebeurt, dat wat er in hun harten gebeurt, dat is niet wat je direct ziet. Maar als ze Jezus niet kennen, dan leven ze in het duister. En God zei, dit is een plek van licht. En ik heb de MBG meegenomen, is een wat oudere vertaling. Jij las denk ik uit de NBV, de Grote Nieuwbijbel. Die sprak mooi, vond ik. Maar in vers 10 staat, gij bezoekt het land en verleent het overvloed. Gij maakt het zeer rijk. De beek Gods is vol water. Dat is wie God is. Dat is als hij komt, als je hem ontmoet, dan is dat wat je ontmoet. Want God is wie die is, daar ga ik straks nog veel meer over zeggen. God is wie die is en als je hem ontmoet, als je hem aanraakt, dan is dat wat je vindt. Gij bereidt hun koren, ja zo bereidt gij alles. En dit was wat mijn aandacht trok, vers 11. Gij drinkt zijn voren, gij doorvochtigt zijn kluiten. In MBG-taal snap ik hier ook niks van, maar in de Groot Nieuwsbijbel, daar stond in plaats van voren, daar stond greppels.
Want u bent het die het water in de voren zet.
Juist, u bent het die het water in de voren zet. En door regenstromen maakt gij het week, gij zegent het gewas, gij kroont het jaar met uw goedheid. Weet je, de wereld is droog. En God trekt voren in de wereld, hij graaft greppels in de wereld. En daar geeft hij zijn water in. En ik kreeg op mijn hart om tegen jullie te zeggen, Deze gemeente is een van de voren die God in de wereld getrokken heeft. En hij geeft zijn levende water op deze plek. En ik weet helemaal niet of dat aan de orde is, maar ik denk niet te min, ik denk niet te klein, ik denk niet te eenvoudig. Het is God zelf die zijn vinger op deze plek heeft gelegd en die een voor in de grond heeft getrokken en daar zijn levende water in geeft. En hoe dat eruit ziet, of deze gemeente 1000 man groot gaat worden, of hier wonderen en tekenen gaan gebeuren, of ik weet het niet. Maar ik weet wel dat God zegt, dit is een plek waar ik mijn vinger op gelegd. Dit is een plek waar ik mijn levende water geef. En ja, dat proef ik ook, dat jullie hier naartoe gedruppeld komen op zondagochtend en hier bij elkaar komen en dan dat jullie je hart openen en dat God hier is. En dat hij op een of andere manier gaat laten zien dat hij leven is. Dat hij reëel is. En dat hij dingen tot stand gaat brengen, gaat veranderen hier in de beeld. Door jullie heen. Ik zou bijna amen zeggen, maar ik ben nog niet helemaal klaar. En een slokje uit. Gieter, wil je mijn flesje met water geven? Ik weet niet hoe ver ik mag lopen voordat die begint te zijn. Ja. Ik kom normaal gesproken in een volle evangeliegemeente in Kokkingen. Iemand die behalve de beeld kent, ook Kokkingen kent. Ja. Kokkingen is, als je op de A2 rijdt tussen Utrecht en Amsterdam, dan staat het op het bord. Echt waar, afslag Breukelen, waar dat grote Chinese Van de Valk in, daar in de buurt ligt ook Kokkingen. Rijn Scheven, zijn naam viel net al even, die heeft daar 30 jaar geleden een gemeente gesticht, vol evangelie gemeente Kokkingen, en daar kom ik eigenlijk al mijn hele leven. Ik ben iets ouder dan 30, dus in die 12 jaar daarvoor, 30 plus 12 is 42, weet jullie gelijk hoe oud ik ben. In die 12 jaar daarvoor kwamen we in een volle evangelie gemeente midden in Utrecht, aan de Maliebaan. Een oude volle evangeliante die zegt de naam nog wel. En sinds de jaren 30 in Kokkingen. Getrouwd, 2 kinderen. En een echte volle evangeliekind in de zin van opgegroeid in de gemeente. Vanaf dag 1 weten, beseffen, God bestaat en hij is naar mij op zoek en ik moet naar hem op zoek. Maar ja, als kind komt het soms heel dichtbij en is het soms wat verder weg. En als puber heb je van die momenten dat je denkt, ja, het zal wel, het zal mijn tijd wel duren. Maar op een gegeven moment ontmoette ik mijn vrouw, Agnes, toen was ik 18. Toen zaten we, ik deed voor de tweede keer de 5e. Ik had een speciale middelbare school. En in die 2e keer dat ik de 5e deed, toen kwam ik daar Agnes tegen. En het klikte en het is nooit meer overgegaan. Nou ja, moet ik zeggen, het eerste half jaar vond ze me een enorme sukkel. Maar waar vrouwen nog achter moeten komen is dat ze meestal als ze een jongen een hele grote sukkel vinden, vinden ze hem eigenlijk leuk. Dus na verloop van tijd kon ze daar aan toegeven en zijn we aan elkaar geraakt en nooit meer van elkaar afgekomen. In die tijd hebben we op een gegeven moment ook een keuze gemaakt. Het was een hele verstandelijke keuze. In de zin van dat zij tegen mij zei, zij was opgevoed in de traditionele kerk en ze zei tegen mij, telkens als we samen keuzes wilden maken die echt een beetje haak stonden op wat de Heer wilde, dan zei ik tegen haar, ja, het spijt me, maar dit kan ik niet. En dan zei ze tegen me, waarom dan niet? Ik zeg, nou, mijn overtuiging is toch dat God daar is en dat ik uiteindelijk in mijn leven iets met hem zal moeten of willen. En toen zei ze op een gegeven moment tegen mij, wat zou een man zonder zijn vrouw doen? Toen zei ze op een gegeven moment tegen mij, maar als je dan zo overtuigd bent, wat zijn we dan aan het doen? Waarom leven we dan een leven zonder God? En toen zijn we op zondag samen naar voren gegaan en toen hebben we een keuze gemaakt. En toen zei ze tegen mij, en voel jij iets? En toen zei ik, ik voel helemaal niks. Maar dus het was absoluut geen Paulusbekering in de zin dat we van onze ezel geworpen werden en dat God zijn licht op ons scheen. Maar het is wel een moment geweest dat vanaf dat moment is ons leven langzaam omgedraaid. En vanaf dat moment is Jezus gewoon reëel voor ons geworden. En hij is mijn persoonlijke verlosser geworden. En hij is mijn held. En ja, ik heb een enorme verwondering over de grootheid van God gekregen. En ja, die neemt elke dag, elke week, elk jaar, neemt hij nog weer steeds verder toe. Want, de broeder die bad het net, hè, van onszelf zijn we niet zoveel. Maar, het is God die ons verwondert. Het is God die groot is en die ons kan aanraken op een manier die alle verstand te boven gaat. Ja, dat elk jaar merk ik weer, dan kijk ik een jaar terug en dan denk ik, het is weer verdiept geraakt, mijn verwondering over wie Jezus is en over wie God is. Dus vanochtend kom ik hier, net als Petrus, die tegen die verlamde man zei, ik heb niks van mezelf, maar wat ik heb, dat geef ik je. Nou, ik hoop dat ik op een dag nog de hand van een verlamde ben kan pakken en dat die te plekken opstaat. Maar ik ben geen theoloog, ik ben geen gestudeerde bijbelleraar. Maar wat ik heb, dat is mijn passie voor Jezus en mijn verwondering voor God. En die wil ik heel graag met jullie delen. En ik hoop dat jullie hem willen ontvangen. En over die verwondering van God, daar wil ik over spreken. Dan gaan we zo Exodus 3 lezen. Mocht je mee willen lezen, dan kun je het vast opzoeken. Ik wil spreken over die grootheid van God. Over een heel relevant kenmerk van zijn wezen, van wie hij is. Wie is hij nou, die God? Wat karakteriseert hem? Wat onderscheidt hem? Wat maakt hem uniek? Binnen het hele spectrum van de drukte van de wereld en alle goden die ons aangedragen worden. Wat maakt onze God nou uniek? Ik ga er even vanuit dat jullie redelijk door de wol geverfde christenen zijn en onmiddellijk weten. Exodus 3, oh ja, dat is Mozes die God ontmoet bij de braamstruik. Dat misschien nog net niet, maar het verhaal van Mozes, dat kennen jullie, denk ik. En ik wil daar een aantal dingen uitpakken. Exodus 3, vers 2 tot en met 5. We vallen even midden in het hele verhaal van Mozes, waarin die als baby in een rieten mandje in de Nijl is gelegd en door een prinses van Egypte uit het water is gehaald en opgegroeid is in het koningshuis van de farao. Op een gegeven moment heeft hij moeten vluchten en hij doet iets heel nuttigs. Hij past op de schapen van zijn schoonvader. Lezen we vers 1 er even bij. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wonderverschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. En toen de Heren zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe. Mozes, Mozes. Hij antwoordde, hier ben ik. En daarop zeide hij, kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. En dan maken we even een sprong naar vers 13. Dan heeft God tegen Mozes gezegd, je staat op heilige grond. Doe je schoenen uit, ik heb een boodschap voor je, ik heb een opdracht voor je. Ga naar het volk van Israël en zeg dat ik ze wil bevrijden. Dat ik hun ellende heb gezien en dat ik ze wil bevrijden uit de hand van de vijand. En toen zei Mozes tegen God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? En toen zei God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. God zegt hier over zichzelf, Mozes vraagt eigenlijk, wie bent u? En God zegt hier over zichzelf, ik ben. Ik besta. Ik ben er. Ik ben aanwezig. En hij zegt, ik ben die ik ben. Ik ben uniek. Ik ben onveranderlijk. Zelfbewust. Soeverein. En ik ben geloofwaardig. En in de NBV staat, ik ben die er zijn zal. En daarmee zegt God, ik zal er zijn. Eeuwig. Betrouwbaar. Consistent. Ik ga niet weg. Ik ga niet voorbij. Ik was er voordat iedereen er was. En ik zal er zijn tot alles is voorbij gegaan. Onze God. Hij is het begin en hij is het einde. Hij is kracht, almacht, groter dan wij ons voor kunnen stellen. En hij is eeuwiger dan wij kunnen beseffen. God is overal. In Jeremia 22, vers 23 en 24 staat, ben ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, en niet een God van verre? Zou iemand in schuilhoeken zich kunnen verschuilen dat ik hem niet zou zien, luidt het woord des Heren? Vervul ik niet de hemel en de aarde? Zo luidt het woord des Heren. Openbaring 1, vers 8, ken de tekst. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer. Die is, die was en die komt. De Almachtige. God zegt, ik ben. En ik ben komt van het werkwoord zijn. En dat klinkt heel lelijk in het Nederlands, maar eigenlijk zegt God, ik zijn. Ergens zijn. Iemand zijn. Zijn wie je bent. God, hij is. En waarom nou de nadruk op dit werkwoord? Het werkwoord zijn. Dat komt omdat wij zoveel andere werkwoorden hebben. Worden. Hebben. Doen. Moeten. Zullen. Willen. En zo kun je nog een heel eind doorgaan. En wij zijn ontzettend goed in al die werkwoorden. Ik ben ontzettend goed in al die werkwoorden. We zijn altijd druk met iets worden. We zijn altijd bezig met iets doen. We stellen misschien zelfs pas wat voor als we wat doen. We zijn altijd druk met hebben. Nieuwe spulletjes. Mooi huis. We stoppen ons hoofd vol met kennis, want wij moeten alles weten. En we willen zoveel en we moeten zoveel. En wij vergeten te zijn. Te zijn wie hij ons heeft gemaakt. Bij hem te zijn. Want God is helemaal niks aan het worden. God is niet iets aan het doen. Hij staat zich niet voor op wat hij heeft. Hij ontleent zijn identiteit niet aan wat hij doet. God zegt niet, ja, ja, ik weet het. God moet niks. God zal niks. God wil niks. Want wat hij wil, dat spreekt hij. En dan is het er. God is. En het moment toen ik bezig was met ik vroeg aan God, Heer, wat mag ik brengen vandaag, toen kwam dit moment, het moment waarop dit mij te binnen viel, kwam mij weer voor de geest en zei, ja, Heer, dat is alweer zo lang geleden, is dat nog actueel? En God zegt, ja, het is nog steeds actueel en ik wil dat je het deelt. Ik zei net dat mijn dochter 13 is en 12 jaar geleden had ik de goede gewoonte om met mijn dochter naar de speeltuin te gaan. Ik had zoals dat hoort bij een moderne vader, had ik ouderschapsverlof en dan werkte ik 1 dag in de week minder en dan was ik die dag thuis bij de kinderen. En in het begin had ik alleen nog mijn dochter en zij was 1 jaar oud en wij waren samen in de speeltuin. En op zo'n ouderschapsverlofdag dan ben ik altijd heen en weer geslingerd tussen aan de ene kant hoef je niet te werken die dag en ben je met hele eenvoudige dingen bezig, namelijk je kind verzorgen en een beetje huishouden doen en gewoon samen met je kind zijn. En aan de andere kant was het altijd een enorme worsteling, want ja, die telefoon die ging gewoon en je hoofd zat nog vol met alle dingen die je eigenlijk nog moest doen en het voelde wel eens een beetje als verspeelde tijd. Terugkijkend herken ik nog steeds de worsteling, maar ben ik heel blij dat ik de tijd heb genomen om bij mijn kinderen te zijn. En al die vervelende luiers te verschonen. En, ik zag net een paar wat jongere kinderen voorbij schuiven. Hartstikke leuk. Hou vol. Het wordt steeds iets makkelijker. En daarna wordt het weer steeds iets moeilijker. En dan gaat het huis uit. Dan heb ik me laten vertellen. Ik vond het bij Vlagen dus heel ingewikkeld om met haar in de speeltuin te zijn. En mijn dochter die hield ervan om bovenop de glijbaan te klimmen. Niet om naar beneden te glijden. Het is dus nogal een beetje een controlevliegje, dus dat naar beneden glijden dat duurde heel lang voordat ze dat durfde. Maar toen ze ruim een jaar was, kon ze wel zelfstandig het trappetje opklimmen. En dan ging ze bovenop die glijbaan zitten en dan hield ze zich veilig vast links en rechts aan de randen van de glijbaan. En dan ging ze om zich heen zitten kijken. En ze was heel, hoe zeg je dat? Dat heeft ze van de moeder, altijd maar praten. En toen ze nog niet heel veel ouder was dan een jaar, kon ze al tegen woorden en hele zinnen zeggen. Dus dan zat ze op die glijbaan en dan zat ze mij te vertellen wat ze allemaal zag. Vogels, dus, noem maar op. Dus ik stond naast die glijbaan en ik had die tweestrijd. Aan de ene kant ben je aan het genieten van je dochter en het zonnetje en het feit dat je buiten bent. En aan de andere kant zat mijn hoofd stampvol met alles wat ik nog moest doen. En dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? En terwijl ik op enig moment besloot om mij over te geven aan, nou goed, dan ben ik hier maar. En ik tegen de glijbaan aanleunde en met mijn dochter mee ging kijken wat zij allemaal zag en wat zij hoorde. Toen viel bij mij het kwartje. Dat God sprak op dat moment tegen mij. En hij zei tegen me, dit is wie ik ben. Dit, en ik besefte op dat moment, wat ben ik aan het doen? Ik ben hier aan het zijn. Met mijn dochter, samen zijn. In het moment, genieten van de dingen die om ons heen gebeuren. Bekijken wat er aan de hand is. Ik ben naar haar aan het luisteren. Ze luistert misschien ook naar mij, wie weet. En God zei tegen me, dit is wie ik ben. Zoals jij nu met je dochter samen bent, zo heb ik jullie gemaakt. En dit is ook mijn wezen. Zo wil ik ook met jou zijn. En zo wil ik ook dat jij bij mij bent. Niks moeten, niks hebben, niks willen. Alleen maar samen zijn. En de vraag is, ben jij, als ik jij mag zeggen, bent u? Niet je voorganger, AD kan dat vast ontzettend goed. Niet je gemeente, die geweldige broer of zus die waar je tegenop kijkt en denkt, wauw, dat heeft een goede relatie met God. Ben jij, kan jij bij hem zijn? Niets moeten, niets willen. Niks doen, niets hebben, maar gewoon zijn aanwezigheid ervaren. Ervaren dat het goed is tussen jullie. Weet je hoe goud dat is? Ervaren dat het goed is tussen jou en God. Dat er niks tussen jullie in staat. Dat je niet nog iets in orde hebt te maken. Dat je niet nog iets moet. Dat je niet nog ergens aan moet voldoen. Maar dat jij bij God bent. En dat het goed is tussen jullie. En dan heb ik het niet alleen over de stille tijd. Stille tijd is voor mij een beetje een woord van 25 jaar geleden. Ik ben altijd benieuwd hoeveel mijn generatie nog aan stille tijd doet. En dan kijk ik in de spiegel en dan denk ik, oh, niet te lang in de spiegel kijken, gauw weer doorgaan. Het is super goed om bij God te zijn en neem daar tijd voor. Maar het zijn bij God, zeg maar, beperkt zich niet alleen tot dat moment. Ben jij wie God je geschapen heeft? Is het zijn, jij bij God zijn en jij jezelf kunnen zijn, is dat wat jou karakteriseert? Is dat wat jou onderscheidt? Is dat wie jij bent? Dat God en jij samen zijn. Dat er vrede is tussen jullie. Vrede die alle verstand overgaat. Dat bij God zijn, dat jouw thuis is. En dat het zijn van God in jouw leven en jij bij God zijn, dat jouw kracht is. Want het is kracht. Gaan we lezen, even kort. Johannes 18, vers 3 tot en met 8. Dan vallen we midden in het verhaal van Jezus, waarin hij na de avondmaaltijd die hij met zijn discipelen heeft gehad, in de tuin is en Judas hem komt halen. En dit verhaal staat in alle vier evangeliën, maar in Johannes staat er iets aparts bij. En nogmaals, ik ben geen theoloog en geen bijbelleraar, dus ik ga nu niet zeggen, kijk in het Hebreeuws en dan de grondtekst en alles aan elkaar verbinden. Maar nou, hier gebeurt iets bijzonders. Drie zeiken, ja. Judas dan kwam daar, die een afdeling soldaten tot zijn beschikking had gekregen en dienaars van de overpriesters en de fariseeën, voorzien van lantaarns, fakkels en wapenen. Jezus dan, dit vind ik dan ook zo'n heel interessant tussenzinnetje, wat er dan gewoon even zo tussen twee komma's verloren tussen staat, lijkt verloren. Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou, moet je van de week nog maar eens nalezen en over nadenken. Jezus, alles wetende wat over hem komen zou, kwam naar voren en zei tot hen, wie zoekt gij? En zij antwoordde hem, Jezus de Nazareër. Hij zeide tot hen, ik ben het. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen hij dan tot hen zeide, ik ben het, deinsden ze terug en vielen ze ter aarde. Wederom dan stelde hij hen de vraag, wie zoekt gij? En zij zeiden, Jezus de Nazareër. En Jezus antwoordde, ik zeide u dat ik het ben. Dit is een van de momenten dat we Jezus zien als mens op aarde in zijn godheid. Hij had zijn koninklijkheid afgelegd, hij was als mens naar de aarde gekomen. Hij stond in voortdurend contact met de Vader. En we lezen heel vaak dat hij, ondanks dat hij Jezus was, de Zoon van God, dat hij momenten voor zichzelf zocht om de Vader te ontmoeten en dichtbij hem te zijn. Maar het waren niet alleen die momenten. Jezus was voortdurend in contact met zijn Vader. En zich voortdurend bewust van wie hij was. En dit is een moment waarop Jezus zegt, ik ben. Ik ben het die jullie zoeken. Ik ben de Messias. Ik ben de God die in de mens gezonden is. En op het moment dat hij dat zegt, dan deinzen ze achteruit en vallen ze om. Wat gebeurt daar? Wat is hier aan de hand? Ik weet het ook niet precies wat ik net zei, het staat maar in een van de vier evangeliën. Maar van de vier evangeliën is Johannes, ja, misschien wel het ingewikkeldst, omdat het een heel geestelijk boek is. Als je het menselijk gezien zou kunnen zeggen, ja, het is van de vier evangeliën de meest filosofische. Dan krijgt het gelijk zo'n randje van, oh ja, filosofisch, ingewikkeld, over nagedacht van het woord. Ik noem het graag een geestelijk boek. Want dan gaat het ingewikkeld in af. Want de Heilige Geest woont in al ons hart en hij kan de schrift voor ons openen, het woord voor ons openen. En we kunnen gewoon begrijpen wat er staat. Als we ons erin verdiepen, als we de nabijheid van de Heilige Geest zoeken, als we het woord lezen. En op het moment dat de Judas hier de Messias komt zoeken om hem te verraden, dan zegt Jezus, ik ben de Messias. Ik ben God op aarde. En dan gebeurt er iets geestelijk. Ze deinzen terug en ze vallen om. En na die tijd hebben ze, doordat Jezus zegt, neem mij maar mee, hebben ze toch het lef om hem in de boeien te slaan en hem mee te nemen. Maar hier laat Jezus zien dat als je dicht bij God leeft, dat het je kracht is. Dat het op het moment dat dat aangesproken wordt, op het moment dat jij dat uitspreekt, op het moment dat jij je bewust bent van jouw identiteit bij God, dat daar kracht in is. Toen God ons schiep, toen riep hij ons tot zijn. Hij blies zijn levensgeest in ons, een stukje van hem in ons. Een stukje van zijn kwam in ons. En hij maakte dat wij er zijn. Hij maakte ons aanwezig. Hij maakte ons present. In de dubbele betekenis van het woord. In de tegenwoordige tijd, nu, hier, aanwezig. En hij is de bron van zijn. Zonder hem is er niets. Niets en niemand kan iets tot zijn brengen, iets tot leven brengen, iets scheppen dan alleen hij. En hij is, en wij mogen ook zijn. Bij hem zijn, dat als allereerste. En als tweede, onszelf zijn zoals hij ons gemaakt heeft. En als derde, er voor anderen zijn. En wij leven in een tijd waarin dat eerste, bij hem zijn, onder druk staat. Vanwege alle gedoe en drukte en alle prikkels die op je afkomen. En wij leven in een tijd waarin dat tweede, onszelf zijn, tot een soort heilige graal is verheven. Zoeken wie je bent, uitvinden wie je bent, jezelf identiteit geven, tot je recht komen. Dat is het ultieme wat je tegenwoordig kunt doen. En het derde, er voor anderen zijn. Ja, als je je zaakjes goed voor elkaar hebt, dan maak je nog eens wat over naar Giro 5x5. Of dan zie je wat ellende op tv en dan voel je je daar betrokken bij. Maar ik geloof dat God tegen ons zegt, prio nummer 1 is bij hem zijn. En als we bij hem zijn, dan gaat dat ons helpen om onszelf te zijn. Zoals hij ons gemaakt heeft. Maar met welk doel? Om er vervolgens voor anderen te zijn. En ik geloof dat God zegt, zet je prioriteiten goed. Het is hartstikke fijn dat we in een tijd leven waarin je jezelf mag zijn. En waarin je jezelf mag ontplooien. En waarin je jezelf best wel een centrale rol mag geven. En dat je jezelf niet hoeft weg te cijferen en niet hoeft te ontkennen wat je bent. Of iets moet zijn wat je niet bent. Maar ik geloof ook dat God tegen ons zegt, geef het de juiste prioriteit. Prio 1 is bij hem zijn. Daarna mag je jezelf zijn. Met als doel om er voor anderen te zijn. Sluit een stuk over, krijg je als huiswerk mee. Wat ik heel intrigerend vind aan Exodus 3 en 4 is het gesprek tussen Mozes en God. En je moet Exodus 3 en 4 maar eens gewoon lezen en dan de keren tellen dat God tegen Mozes zegt en zo zal het zijn. En dan moet je eens de vrijmoedigheid of de brutaliteit of de onzekerheid, net hoe je het wil noemen, bekijken die Mozes heeft in hoe hij terugpraat tegen God. Ja, maar Heer, u kiest de verkeerde. Ja, maar Heer, ik kan dit niet. Moet je je voorstellen dat God tegen je, dat je bij een brandende braamstruik staat die niet verteert, daar komt een stem uit en die zegt, doe je schoenen uit, want het is heilige grond. Ik ben de God van je voorouders die tegen je spreekt. Ga dit doen. Moet je je voorstellen dat jij dan zegt, ja, maar Heer, u kiest de verkeerde. Nou, heer, dit ga ik niet doen. Heer, dit kan ik niet. En dan moet je zien hoe God hem dan telkens een oplossing biedt. Hoe God hem telkens hoop geeft, kracht geeft, een teken geeft, telkens zegt, ja, maar jij bent wel de juiste persoon. Tot een bepaald moment. Volgens mij, Exodus 4, vers 1 tot en met. Exodus 4, 13 en 14. Vers 13. Dat is een mooi vers, hè? Die steek ik in mijn zak en die hou ik paraat voor als God mij een keer iets ingewikkelds vraagt. Maar hij zeide, och Heere, zend toch iemand anders. Dan zeg ik, Heer, ik heb er nog een tekst bij ook. Heer, zend toch iemand anders. Maar dan vers 14. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen Mozes en hij zeide, is niet de leviet Aaron uw broeder? Ik weet dat hij goed spreekt en zie, hij is op weg gegaan u tegemoet. En als hij u ziet, zal hij zich van harte verheugen. En hij zal voor je spreken, enzovoort, enzovoort. En waar het mij om gaat, is dat Mozes is vrijmoedig tegenover God. En hij heeft allerlei tegenwerpingen. En ik zou zeggen, wees vrijmoedig tegen God. Als je twijfels hebt, als je angsten hebt, als je dingen niet durft, wees vrijmoedig. Want God zal je bemoedigen. Maar dan komt een punt, en dat is ook in verhouding tot wat ik net zei, hoeveel gaat het over jou en hoeveel gaat het over de ander? Dan komt het punt dat God het zat is en dat hij zegt, en nou moet je eens ophouden en nou moet je gauw gaan. Ik heb nog een fix voor je, namelijk dat Aaron namens jou gaat spreken, maar nu is het ook klaar en nu ga je. En waarom zegt God dat? Het gaat hem niet om Mozes. Hij houdt van Mozes. Hij roept Mozes. Mozes is echt een bijzonder man. Maar dat is niet wat God beweegt. Wat God beweegt is de ellende waar zijn volk in zit. Wat God beweegt is dat hij het roepen van de Israëlieten heeft gehoord en dat hij daarop reageert. Wat God beweegt is de ellende van de mensen. Waarvan hij wil dat ze bij hem zijn. Dat ze niet langer in slavernij leven. Dat ze niet langer in duisternis leven. Maar wat God beweegt is dat ze hem aanroepen. En dan zoekt hij Mozes op en dan geeft hij Mozes een opdracht. En dan is hij heel geduldig met Mozes tot een bepaald punt. En die zegt, en nou is het klaar. En nu ga je op pad, want mijn mensen moeten gered worden. Als je God wil zien bewegen, als je de Heilige Geest wil ervaren dat hij met kracht beweegt. Dan zul je je moeten richten op de mensen die nog niet bij God zijn. Want dat is wat God wil. Hij heeft alle mensen geschapen. Hij heeft in alle mensen een stukje van zijn wezen, van zijn levensgeest gelegd. En hij wil dat alle mensen weer bij hem terugkomen en samen met hem zijn. En wanneer God in beweging komt en wanneer hij met kracht en met wonderen en met tekenen aan de gang gaat, zijn de momenten dat wij ons gaan bewegen naar anderen toe. Naar mensen die verloren zijn. Naar mensen die in slavernij leven. God houdt van ons. God beweegt uit liefde. Maar niet alleen uit liefde voor ons als individu. Hij beweegt uit liefde voor de mens. Nog even een zijstapje. En dan gaan we naar de afronding. Wat mij ook opvalt uit het verhaal van Mozes is dat hij menselijk gezien, als prins van Egypte, was hij best wel goed op weg om een wezenlijke rol voor zijn volk te kunnen vervullen. Hij was in een mandje in het water gelegd. De prinses van Egypte had hem gevonden en eruit gehaald. Hij werd opgevoed in het koningshuis van de farao. Dan menselijk gezien denk je, nou, hartstikke goed voor de Israëlieten dat er een Israëliet in dat koningshuis opgroeit en daar een belangrijke plek in zal kunnen nemen en dan wellicht de belangen van het volk zal kunnen vertegenwoordigen. Misschien zelfs wel ze volwaardige burgers zou kunnen maken of nou ja, iets aan hun slavernij doen. Maar dat is niet het plan van God. Dat is niet wat er vervolgens in het leven van Mozes gebeurt. Wat er vervolgens gebeurt is dat hij een grens overgaat en een Egyptenaar doodslaat en dat hij moet vluchten. En dan zit hij bij de schapen van zijn schoonvader, 40 jaar lang, kilometers verderop. En dan denk je, en nu is alles verloren. Maar dan grijpt God in. En dan stuurt God Mozes terug naar de plek waar hij vandaan kwam. Maar nu niet meer als prins van het koningshuis, als iemand die wat betekent. Maar God zet hem als opponent tegenover de farao. En God werkt zijn plan uit. Hij beweegt met kracht en zendt 10 plagen en het volk wordt bevrijd. God werkt niet door menselijke structuren heen. God doet niet altijd de dingen logisch. God, beter gezegd, is niet afhankelijk van menselijke structuren. Van machtsstructuren die mensen gebouwd hebben. Hij bouwt zijn eigen plan. Dus geef nooit op. Als je uit een bepaalde positie gehaald wordt, of als je dingen ziet in de wereld waarvan je denkt, ja, maar nu wordt die politieke partij, die wordt geminimaliseerd, of de kerk loopt leeg, of weet je wat. God is daar niet van afhankelijk. God bouwt zijn eigen plan. Ik weet helemaal niet of het hier aan de orde is, maar als je bijvoorbeeld naar Israël kijkt en wat dat teweeg brengt in de christelijke wereld, over mensen die recht tegenover elkaar komen te staan, partijen die roepen, ja, maar dit is het plan van God voor Israël, dus Israël heeft alle recht om, nou ja, en andere mensen die zeggen, ja, maar het kan toch nooit de wil van God zijn dat dit gebeurt buiten. Als je evangelicals in de Verenigde Staten volgt en als je naar hun visie op bijvoorbeeld Donald Trump luistert, ook weer enorme tegenstellingen. Mensen die zeggen, het kan niet zo zijn dat die beste man iets met God te maken heeft. En anderen die roepen, ja, maar nou, hij is nog net Jezus zelf niet, maar hij komt terug als president en dan zal het allemaal goed worden. God is niet afhankelijk van menselijke structuren. God bouwt aan zijn eigen plan op een manier die wij niet begrijpen. Het grootste voorbeeld daarvan vind ik Jezus zelf. Er was niemand meer overtuigd van het feit dat Jezus een fysiek koninkrijk in Israël ging bouwen en de Romeinen eruit ging schoppen als de discipelen. De discipelen die leefden al jarenlang onder de knoet van de Romeinen en ze waren ervan overtuigd, nu gaat het goed komen. Jezus is de Messias, hij gaat de Romeinen eruit schoppen en dan hebben we eindelijk het beloofde koninkrijk op aarde. Maar wat gebeurt er? Jezus sterft. Volledig contrair aan wat ze verwachten, aan wat ze geloofden, aan wat ze hoopten. Totaal anders dan de menselijke logica. Maar wat werkte God uit? Iets wat vele, vele, vele malen groter is dan een fysiek koninkrijk in Israël. Op dat moment, op die plek tegen de Romeinen. Met dank aan dat moment zitten wij hier. En mogen wij ons het volk van God noemen. Kijk niet met menselijke ogen, zoek niet naar logica, maar ja, probeer in de geest te proeven wat God, hoe die aan het bewegen is. En stel je vertrouwen op Hem. Het doel van God. Zijn geest beweegt onder ons. Amen. Ook op deze plek, ook in deze gemeente. Maar dat doet hij niet voor ons, dat doet hij voor de mensen. Voor de mensen buiten. God zoekt zijn mensen en dat is wat hem beweegt. Hij zoekt ons, dat wij bij hem zijn, maar hij zoekt ook ieder die hij geschapen heeft om bij hem te zijn. God is zijn. En God zegt, ik ben die ik ben. Hij heeft ons gemaakt, hij heeft ons tot zijn geroepen. En hij wil dat wij zijn. Bij hem zijn, onszelf zijn en er voor anderen zijn. Want dat is het doel wat God voor ogen heeft, dat alle mensen bij hem zijn. Amen.
Ja, dan moeten we het lied van het begin zien te krijgen. Kan je het begin niet meer vinden?
Wellicht.
Wellicht. Ja, dan kom je voor de eerste keer in de kerk en dan moet je gelijk...
Aan het werk.
Aan het werk, hè? Ik denk dat het een mooi passend lied is om dat met elkaar als antwoord op de boodschap te zingen. We hebben zoveel redenen, het lied zegt 10.000 redenen, om dankbaar te zijn dat we die God hebben als God.
Ook mooi.
Inside.
Amen. Amen. Dank u wel, Heer, dat we uw naam mogen verhogen, verheerlijken hier op deze plek. Gods naam groot maken. God roept ons allemaal daartoe op. Ook hier in de beeld op deze plek. En dankjewel dat je onze gemeente ook eerst bemoedigde met dat we hier licht mogen zijn. En we willen ook als gemeente hier graag groeien en blijven. En ook ons licht uitdragen. Ook voor degene die we ondersteunen. Ik wil graag een zegen vragen als we een offer daarvoor ophalen. En voor de gemeente. En voor de zending. Vader, ook dat dragen we aan u op. Want uw oog is op deze gemeente hier, op te bouwen, Heer. En we zien dat ook gebeuren. Heer, ook al is nog niet elke stoel bezet, maar we zien dat u aan het bewegen bent. En hoe meer wij op u vertrouwen en hoe meer wij ons aan u overgeven en verwachten dat u het gaat doen, Heer. En we ons zeggen, hier zijn wij, gebruik ons maar op deze plek, in deze straat, in deze gemeente. Heer, en ook als wij onze bijdrage geven, wilt u dat zegenen en gebruiken tot opbouw van uw koninkrijk. Vader, zegen het offer voor de gemeente, zegen het offer voor de zending, Heer, dat we met ons hart mogen geven en uw naam ook daarin mogen verheerlijken. Amen. De gelegenheid geven om even rond te gaan, op te halen. Geef met uw hart op uw manier. Voordat we afsluiten, nog even volgende week hebben we avondmaal met elkaar. Het zal ook een bijzondere dienst zijn, omdat we Austin en Amy ook als oudste zullen inzegenen. En we zullen nog meer zegenen. Het zal gewoon een zegenrijke dienst zijn. We willen elkaar ook zegenen. En als je kunt, wees erbij. Het is ook goed om het avondmaal met elkaar te vieren. En, ja. Ik zou nog te zegen over u uit en dan gaan we lekker koffie en thee drinken of limonade. Soms is er wat lekkers bij. Ik weet niet of er een tractatie is. Wie weet. En dan maak ik even kennis met een deel van mijn gezin. Ze zijn niet zo vaak hier, maar nu kan het. En we laten dat vechten over Ajax en Utrecht maar even zitten. Hè? Ja. Dank u wel, Heer, dat we gewoon ook een goede tijd met elkaar mogen hebben. De kracht van uw woord, de kracht van aanbidding. Maar ook dat we gezin zijn met elkaar, Heer. In alle goede dingen, en met vreugde en strijd. En Heer, dank u dat we dan ook ervaren dat u ons dat we met u verbonden zijn. En u juist met ons. En dat het uw liefde is, Heer, die onze harten vervult. En zo mag ik jullie daar ook mee zegenen. Met die liefde van God de Vader. En zijn genade door zijn Zoon Jezus Christus die zijn leven gaf voor ons. En dat we elke dag met zijn aanwezigheid vervuld mogen zijn. Dat we elke dag die kans hebben, die ruimte hebben om met hem te leven door zijn geest die in en met ons is. En wees zo alle gezegend in Jezus' naam. Amen. God zegen, goede week toegewenst. Denk nog aan de activiteiten. Dinsdagochtend koffie drinken met elkaar. Huis ging bij Osje en Amy 's avonds. Enzovoort, enzovoort.
Lang geleden ooit, ja.